Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De laatste data vertelt dat onze kleedkamer 1 gekrompen is met 4%. Het positieve daaraan is dat jouw kansen bij het verloten van wedstrijdshirts en wedstrijdkaartjes significant zijn gestegen. De extra content in kleedkamer 1 nam het afgelopen kwartaal toe met 25%. Verder wijst de data uit dat je de column van Fokkert en een directe lijn naar Verhaar niet wil missen. Meld je aan voor onze bruisende kleedkamer 1 via de link in de show notes. En nu, luister maar.
Er zijn nogal wat kloven in onze gepolariseerde samenleving. Maar, en misschien komt het door Valentijnsdag, ik heb het gevoel dat er in ieder geval één kloof langzaam aan het dichten is. Dat is die tussen de ouderwetse voetbalmannen en de new school data boys. Want soms hoor je ineens mannen in voetbaltalkshows, die voorheen nog dachten dat data gewoon het meervoud van datum is, voorzichtig praten over high intensity runs en expected goals. En dan voel je, hier bloeit een prille liefde. En om de liefde te vieren, duiken wij vandaag in de cijfers. En met wie? Na één blik op onze database wisten we genoeg. Bij Sander Eitsma moeten we zijn. Hij is in het dagelijks leven chirurg, maar na werktijd gaat de groene jas uit en de laptop open. En duikt hij met chirurgische precisie in de data van het voetbal. Goed om je te zien. And it went like...
Het kwam echt een heel... Een beetje langdurend, maar wel een verhaal waarvan ik dacht, waar gaat dit heen? Over iets met sterren.
Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Jij doet nu net alsof sommige mensen niet weten wat het meervoud is van data of het enkelvoud. Maar daar heb jij denk ik ongeveer 3 kwartier je hersens over gebroken.
4, 2, 3 punten volgens mij.
Gesproken.
Groene jas. De groene jas.
Is chirurg een groene jas? Of is dat niet helemaal zo?
Ja, vaak is de OK-kleding groen. Maar er zijn ook wel ziekenhuizen met blauw.
En wat is die voor jou?
Bij ons is het blauw.
Dan herschrijf ik hem.
Maar hij is niet
scherp, hè? Het idee blijft staan, hoor.
Hij is niet scherp. Is je nog iets anders opgevallen, Fok?
Ja, waar is het?
Ik wist dat je het het was een groot succes vorige week. Ik ben vergeten, maar je hebt helemaal gelijk.
Zet hem even aan.
Ik heb hem hier lopen.
Oké.
Even kijken. Ja, we gaan het over data hebben. Daar valt een hele hoop over te zeggen. Ter introductie, je bent denk ik vooral bekend voor het Twitter-account 11 tegen 11. Dat zullen voetbalvolgers misschien kennen, waarin je allerlei data, grafieken... deelt die iets zeggen over het spelletje. Daar komen we allemaal over te spreken. Waar we eigenlijk altijd mee beginnen, is de vraag, wat hebben wij voor voetballer tegenover ons? Want je kan er wel mooi over schrijven en tekenen, maar wij hebben geen idee of er ook echt een voetballer in zit. Wat denken jullie, boys?
Ja, als je ook een chirurg bent, dan moet je toch een beetje een macho zijn. Dus dat moet een spits geweest zijn. Kan eigenlijk niet anders.
Geen slager.
Huh? Heb je erover nagedacht of niet? Van het draaiboek doorgenomen, ben jij tot dit gekomen?
Als ik zo zie, denk ik een keeper.
Het is een keeper, nee. Ja. Ja, ik zie een soort punten achter. Dat zijn de meestal een beetje berekenende spelers. Dat denk ik. Wat is het antwoord?
Ja, ik heb gevoetbald ongeveer tot mijn 17e. Ja. SV Epen.
Ja.
Toen nog gevierde Overmars en zo.
Ah.
Begonnen als rechtsbuiten. Later toch wel steeds meer in middenveld, centrale middenveld. In zulke soort rolletjes.
En is er een soort van ziekenhuizen, vriendenteam, bestaat dat? De collega's die af en toe een balletje trappen met elkaar?
Hebben we wel gehad, met name zaalvoetbal.
Ja.
Dat vond ik wel echt heel leuk.
Ja.
Maar de laatste tijd eigenlijk niet meer zo.
Hey, vertel me, jij bent een luisteraar van onze podcast. Kan je ongeveer vertellen wanneer je een beetje bent aangehaakt in het geheel?
Ja, ik denk dat einde seizoen 1 of begin seizoen 2 moet zijn geweest.
Mm-hmm.
Ik kreeg een tipje dat het wel interessant was om te luisteren. En ik ben die eerste keer gaan luisteren. En ja, ik weet nog wel dat ik aan het grasmaaien was. En ik dat opzette. En ik dacht, ik weet niet precies waar ik hier naar aan het luisteren ben. Er kwam echt een heel weet je, langdurend, maar wel een verhaal waarvan ik dacht, waar gaat dit heen? Over iets met sterren, planeten.
Dat zal ik geweest zijn.
En vervolgens dacht ik, ik ben hooked.
Ik geloof.
Ik vond, het raakte me wel. Ik vond het mooi.
Was je een van de weinigen?
Dat is een beetje een trauma geworden.
Nee, leuk man. We gaan het...
Even tussendoor, Bart. Jij zat gisteren weer lekker te epibreren.
Jazeker.
Zat je in het zonnetje. Maar jij doet nu net alsof sommige mensen niet weten... wat het meervoud is van data of het enkelvoud. Maar daar heb jij denk ik ongeveer 3 kwartier hersens over gebroken.
Ik weet het nog steeds niet. Je hebt helemaal gelijk. Ik wilde het aan jou vragen. Ik belde jou van de week, Sander, en ook met Maarten. Ik had het gisteren even over. Ik loop gigantisch te stoeien. En Maarten eigenlijk ook met de taal van het begrip data. Ja. Data is een soort meervoud, als in gegevens, statistieken. En bestaat er ook een enkelvoud? Is dat ook data? Kan je ons vertellen hoe dat werkt?
Ja, dat is. Ik kom die term natuurlijk wel veel tegen, omdat ik er dan over heb. Ja, ik struikel er ook steeds over of je nou moet zeggen, de data zegt of de data zeggen.
Ja.
Ja, bij mij loopt het ook nog steeds een beetje door elkaar heen. Okay. Ik weet het ook niet precies.
Oké, dus je hebt de antwoord eigenlijk ook niet paraat.
Nee.
Dan gaan we gewoon eindeloos stuntelen deze aflevering.
Ja.
We willen het heel even hebben over het ziekenhuis, omdat dat is waar jij werkt. En wij komen uit de voetbalwereld. En mijn gevoel is altijd, en volgens mij is dat zo, is dat de voetballers toch wel een beetje een streepje voor hebben in het ziekenhuis. Dat is een privilege.
We worden zwaar voorgetrokken.
Het is eigenlijk een beetje op het ongemakkelijke af, eerlijk gezegd. Dat komt volgens mij vaker, er is een clubarts aan zo'n team verbonden. Die werkt tegelijkertijd ook in het ziekenhuis. En we weten, de wachtlijsten zijn eindeloos en het is druk en het loopt storm. Dus een, laat ik zeggen, een normale sterveling moet op een knieoperatie eindeloos wachten. En de voetballer die glipt er altijd wel een beetje zo tussendoor.
Ja.
Toch, dat is wat het is.
Ja, of tussendoor. Je kan gewoon altijd de dag erna.
Je kan de dag erna gewoon
aankloppen. Kan je toch nog even komen voor een scan of mag je toch even je gezicht laten zien. En dan hoor je een van je vrienden, toen tijdelijk nog speelde, die dan op een kruisbandoperatie moet wachten.
Ja.
En ik had het idee, dat kan gewoon op het moment dat dat het vocht eruit is, dan kan het direct. Maar mensen moeten daar letterlijk maanden op wachten. Of zijn er weer 7, 8, 9 maanden, zijn ze ingepland. En dat is voor voetballers wel net iets anders volgens mij.
MRI-scannetje is gewoon de volgende dag te regelen. Dat geldt denk ik niet voor iedereen, Sander, of is het wel zo?
Nee, dat is zeker niet zo. Nee, dat is wel een bijzondere realiteit.
Wist je dat soms, het zo was?
Ik heb zelf ook wel eens situaties meegemaakt. Je s'avonds nog even door het ziekenhuis loopt en dan zie je nog een bekende kop van een voetballer ergens in de wachtkamer zitten bij de orthopedie in de buurt. Nou, dan weet je eigenlijk wel genoeg.
Ja.
Dus op die manier zie je het wel eens een keertje.
Ik wil nog even iets anders. Ja. Over clubartsen.
Ja.
Nou, ik zat laatst Sparta te kijken.
Ja.
En toen zag ik Kerel het veld lopen en ik dacht dat het Jos was van de Willemskantine.
Ja, hij luistert de podcast, hij luistert.
Dus ik vraag jou, wie is dat? Dat is de vervangend clubarts.
Ja, reserve clubarts, ja, zeker.
Hoeveel clubartsen hebben jullie? Want bij Excelsior hadden we er 3 volgens mij op een gegeven moment.
Ja, 2, die roleren een beetje, zeg maar, wanneer ze tijd hebben.
We hebben nu ook 2. Toen hadden we ook 2 die elkaar afwisselen.
Maar jij vond het een fascinerende kerel om te zien.
Ja,
gewoon omdat hij eruit zag als Jos van Willemskantine.
Ja, niet alleen, maar hij heeft gewoon niet echt, zeg maar zo. Hij had gewoon een beetje wat kunstzinniger voorkomen, zeg maar. Dus dat triggert mij dan wat.
Ik zal het hem eens vragen of die ook echt kunstzinnig is. All right. Iemand nog iets kwijt?
Ja, ik heb zeg maar een klein dingetje. Ik heb vorige week een lans gebroken om wat meer...
Wat zeg?
Want ga
je nou weer beginnen over verkiezingen?
Ja, okay, over de verkiezingen. Ik wil toch een beetje aandacht vragen voor de Provinciale Statenverkiezingen die volgende week zijn. Dus ik dacht, we gaan straks over data hebben. We doen een klein dataquizje.
Ja.
Dus vaak verwacht dat je ook even gewoon lekker participeert. Ja?
Nu?
Ja.
Klein dataquiz.
Hoezo zeg je dat soort dingen?
Ik zie gewoon, je bent er niet bij. Kom, nou wakker worden. Ik heb even zitten speuren, wat politieke data opgezocht. Ik dacht, eerst heb ik de peiling van Maurice de Dargoe gekeken. Dat ging dan over... mooi. Over de landelijke verkiezingen. Ik dacht, nee, dat is even iets te algemeen. Beginnen we met, op welke datum zijn de Provinciale Statenverkiezingen?
Data of...
Rustig. Nee, kijk, ik ben...
Het zal ergens in maart zijn.
15 maart, dus andere data, snap ik ook. Nee, ik heb een beetje die data zitten kijken, maar eigenlijk dan kom je in zo'n soort metapool terecht van allemaal dingen wat volgens mij heel weinig zegt en waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee kan. Dus toen moest ik terugdenken aan de woorden van...
Dat is wel fijn dat Sander nu bij was een metapool.
Ja, ik heb ook geen idee. Zo'n belletje, kan jij al dit soort dingen vertalen?
Ja, er zijn van die podcast die hebben zo'n belletje. Ja, kan je even pingen of zo. Dat is misschien nog een idee.
Wat is een metapool? Weet je zelf ook niet?
Ik heb nog niet. Maar ook geen idee eigenlijk. Terug naar jou.
Nee, gewoon een bak met allemaal van die hele brede begrippen.
Een bak?
Ja. Okay. Een bak. We delen brede begrippen en wat percentage hier en daar, maar je wordt er niet echt wijzer van.
Dus jij bent op internet gaan surfen, toen ben je een bak tegengekomen.
Ik heb gewoon gegoogeld op een bak politieke data. Dus toen moest ik denken aan Pieter Visser en Ted van Leeuwen. Die hebben het, ja, toen wij over data begonnen tegen hun, werden ze eigenlijk een beetje pissig. Van, je moet zelf het veld in gaan, je moet het voelen, je moet het gaan kijken. Nou, als je dat vertaalt naar de verkiezingen, dan moet je dus gewoon weer terug naar die stemwijzer. Dus ik dacht, weet je wat, ik heb vorige keer al bij Zuid-Holland zitten kijken, dus ik klik gewoon random iets aan. Dus ik ben naar Drenthe gegaan. En je kan per stelling kan je zien wat elke partij doen een soort onderbouwing bij. En zelfs bijvoorbeeld Forum voor Democratie, die doet dan best wel, het klinkt gek wat ik zeg, maar genuanceerde dingen staan daarover met een beetje uitleg. Mm-hmm. En er was er één partij die me heel erg opviel, want het leek een soort kinderproject. Mm-hmm. Die deed alles zeg maar in maximaal 3 woorden. En dat was... Nee, dat was de partij Jezus Leeft. En die deden dan bij... Er staan er dingen als, er is geen stikstofprobleem. Moeten ze zelf betalen? Staat er dan als onderbouwing, dwaze klimaathysterie. Stond ergens, burgers weten beter wat goed voor hen is dan politici.
Dat zijn de radicalen van deze tijd.
Was mooi, deze stond er ook, er is geen stikstofprobleem. En als dat er wel is, dan moet vliegen worden ingeperkt. Dat is ook een beetje dubbel. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ben gewoon benieuwd wat hierachter zit. Want misschien is dit wel gewoon, worden in de maling genomen. Het is het een of ander schoolproject. Die hebben zichzelf ingeschreven. Dus ik heb die website opgezocht. Nou, nodige spelfoutjes. En hun partijprogramma bestaat dan uit dat ze schetsen een probleem in één zin. En dat probleem lossen ze ook op.
Okay.
Vervolgens in één zin. Dus ik heb de mooiste heb ik even uitgezocht.
En heeft Jezus daar dan vaak iets mee te maken?
Jezus.
Jezus komt er ook hier en daar in voor. Ja. Er staat er bijvoorbeeld, weet je dat miljoenen mensen depressief zijn? Dat is de oplossing, daarom drugs verbieden. Volgende. Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?
Wacht even. Dus ze hebben een oplossing, zeg maar, die in principe al...
Het is al verboden.
Ja, ja. Toch?
Maar ook, weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan? Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.
Mm.
Netjes.
Netjes.
Komt, weet je dat we steeds meer belastingen betalen? Hoe los je dat op?
Minder belasting betalen.
Exact. Nou, we gewoon alle belastingen verlagen. Dus ook, dit was een hele belangrijke. Weet je dat je tot je pensioen betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?
Belasting.
Ja, dit is gewoon letterlijk de zin die er stond. En weet je wat de oplossing is? Daarom voor AOW'ers gratis parkeren. Ging lekker door. Had ik eentje, Bart. En daarom denk ik dat jij nooit gaat stemmen op deze partij.
Neem even een slokje. Ah, Isolemon.
Oeh, die is lekker, hè? Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete? Daar heb jij natuurlijk ook last van in de auto.
Ja.
Het gaat overal door.
En wat is de oplossing?
Vangenisstraf.
Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.
Oké, man.
En zo gaat het eigenlijk gewoon de hele tijd een beetje door. Dus ik ben eigenlijk erachter gekomen dat ik kan wel op zoek gaan naar waar je wel op moet stemmen. Maar ik ga gewoon proberen de partij te zoeken de komende week waar je in ieder geval niet op moet stemmen.
Okay.
Dit was mijn spreekbeurt.
Oké, man. Okay.
Niet in je broek geplast.
Maar mijn isolement is wel wellicht.
Oké. En voordat we naar data gaan, misschien even, toch één voetbalverhaaltje die binnenkwam in de mailbox. Is er weer een tijdje geleden. En het kan nog steeds. kortpodcast@gmail.com. Als je een voetballer bent tegengekomen, en dit speelde zich af in het noorden van het land. Het heet Een Blauwtje in de Keuken van Jesper.
Ik mag hopen dat je dit anoniem gemaakt
ja,
hebt.
Ik heb de naam is bij ons bekend.
Is het ook gefactcheckt?
Nee, dat zullen we nooit achterkomen. Even kijken, komt hij aan. In de zomer wordt er in Heerenveen altijd een groot feest gevierd. The Night of the Koemarkt. Dit is een feest in de binnenstad van Heerenveen. En wij als vriendengroep besloten erheen te gaan met ongeveer 7 man. We hadden een slaapplaats geregeld bij de alleenstaande moeder van een vriend van ons. Na wat biertjes en cocktails zijn we de stad ingegaan. Aan het eind van de avond sprongen we nog even de gracht in. Zo gaat het in Heerenveen. En gingen we weer naar onze slaapplek toe. Iedereen zat lekker in de olie en we waren nog wat aan het ouwe hoeren op de slaapkamers. En onze vriend, de jongen bij wie we mochten slapen, ging nog even wat drinken halen in de keuken. Na een tijdje kwam hij terug met een verbaasde blik. Gasten, jullie raden nooit welke Heerenveen-legende in de keuken mijn moeder staat te versieren.
Guus Stil.
Wij waren even stil en hadden inderdaad geen idee. Er staat hier een Heerenveen-spits mijn moeder te overtuigen om bij haar te mogen slapen. Dit tafereel moesten we natuurlijk aanschouwen met z'n allen. En als 7 kleine kinderen slopen we naar beneden om af te luisteren. Zo konden wij goed horen hoe de dronken Heerenveenspits al zijn charmes in de strijd gooide. Maar uiteindelijk toch, onverrichte zaken, weer naar huis werd gestuurd. De Heerenveen-legende had een blauwtje gelopen. Ik vind
het een keer een goed verhaal.
Ik vind het een prima verhaal, eerlijk gezegd. Ja, jij, Sander? Oké, acceptabel.
Ja, ja, ik denk dat ik ben met mijn zoontje naar Groningen Heerenveen geweest.
Mm-hmm, ja.
We zaten vrij dicht achter de goal, dus ik denk dat hij al een ideetje heeft.
Oké, okay, het zou ook in het verleden gespeeld kunnen hebben, we weten niet. Nee, ik vond hem leuk, Jesmer. Er komt, je mag nog steeds insturen. We zijn
absoluut
op zoek naar nieuwe verhalen. En dan nu, data. Voetbal in data. We hebben het al over de term gehad, de enkelvoud, meervoud. We zoeken het wel uit. Laten we beginnen met, waar start je eigenlijk? Want data is een soort eindeloos begrip. Je kan alles proberen vast te leggen in cijfers en statistiek. Is er een soort database beschikbaar? Of hoe worden al die gegevens verzameld?
Een soort metapool aan data. Ben je dan aan het zoeken?
We hebben het over passing, over afstanden, over snelheid, over posities. Alles is beschikbaar, of zie ik voorbij komen. Maar is er een soort pool waar iedereen uit vist of zo?
Ja, eigenlijk zijn heel veel verschillende dingen en vallen natuurlijk onder de term data. En eigenlijk is de uitslag valt al onder data.
Ja.
Dat is de meest basale vorm van data. Dan kan je steeds verder afpellen. Je kan naar schoten aantallen, je kan naar balbezit percentages. Dat is ook allemaal vrij makkelijk, publiekelijk toegankelijk voor de meeste wedstrijden.
Mm-hmm.
Waar het al iets minder toegankelijk en wat ingewikkelder wordt, is wat event data heet.
Ja.
Er zijn verschillende bedrijven op de wereld die voetbalwedstrijden laten bekijken door hun werknemers. En die worden dan gecodeerd in data.
Ja.
Betekent in de praktijk dat een gemiddelde wedstrijd een stuk of 1500 handelingen kent, die allemaal worden vastgelegd en waaraan wordt gekoppeld waar op het veld dat plaatsvindt, wie de betrokken spelers zijn.
Wordt achter de televisie op de tribune of wordt dat uitbesteed naar bijvoorbeeld lage lonen?
Ja, lage lonen landen gaat allemaal via video. Veel Egypte, India en dergelijke. En die bedrijven die hebben daar vaak vestigingen met veelal studenten in dienst. En die studenten zijn ook vaak gekoppeld aan bepaalde teams, zodat ze die spelers goed kennen, dat ze minder fouten maken, dat ze patronen herkennen. En die hebben dan van die speciale keyboards en die zitten dan met z'n twee tegelijk, één het ene team en één het andere team te loggen. En die kloppen al die events in.
En die vinken gewoon, die speelt naar die speelt naar die.
Ja, er zijn bedrijven die dat ook live doen. Mm-hmm. Dat gaat ook wel een beetje ten koste van de betrouwbaarheid. Er worden vaak achteraf wel weer dan wel wat correcties op gedaan.
Ja.
Daar komen dus live data soms vandaan.
Ja.
En er zijn bedrijven die doen het achteraf op video, zodat een x-aantal uur na de wedstrijd die data dan beschikbaar komt.
Ja. Laten we eerst beginnen met wij als speler, zeg maar, wat zijn onze ervaringen tot nu toe? Wat krijg je mee van het datagebruik bij clubs?
Ik weet nog wat, toen ik bij Excelsior had bijvoorbeeld altijd zo'n metertje om, dan kon je zien hoeveel meters je had gemaakt letterlijk. Maar ik had bij Go Ahead, had ik een keeperstrainer en die hield een soort van eigen soort logboek bij op Excel was dat, met waar je je tegendoelpunten bijvoorbeeld dan vandaan kreeg en uit welke hoeken, zodat je precies, en kreeg hij ook waar de schoten vandaan kwamen, zodat je allemaal percentages had. En ik weet dat ik toen de eerste 3-4 wedstrijden met die belofteploeg wel best wel lekker had gekiept.
Mm-hmm.
Dus had ik goede data. Maar na wedstrijd, toen verloor ik in 6-0. Dus toen was heel mijn datapool was, zeg maar, door de war gehaald. Maar die heeft het toen niet meegeteld. Dus dat was wel lekker.
Oh, je reddingspercentage ging.
Het stond ineens helemaal nergens op. Ik had 6 goals tegengekregen uit de plek, op plek waar het eigenlijk, zeg maar, niet goed uitkwam. Voor die data.
Dus de slechtste wedstrijd wordt dan meestal niet meegerekend, maar de beste dan misschien ook niet.
Ah, dat zou ik. Ik dacht eigenlijk dat dit gewoon deed om mij het gevoel te geven.
Zou ik zo vergeten?
Hè? Ja.
Ja, wij.
Ik dacht, wat doe ik dit eigenlijk nog voor?
Nee, ik denk dat wij op de achtergrond krijgen de spelers niet heel veel mee, maar we trainen elke dag met die GPS-systemen en daar worden, Thomas weet het beter, daar worden de trainingsintensiteit, de opbouw van de training, wie kan wat aan.
Ja.
Je hebt dan bijvoorbeeld ook wel eens, dat meen ik me nog te herinneren bij Excelsior, dat als je een VCT deed, dus conditionele training, en je was niet aan je aantal sprintmeters gekomen, dat dan jongens na die training gewoon op een rijtje moesten gaan staan en zeggen, je moet gewoon nog die meters maken.
Je ziet het nu ook in wedstrijden. Wisselspelers die niet zijn ingevallen, die gaan na de wedstrijd vaak nog 16 meter naar 16 meter lopen om maar aan een de arbeid van de spelers die wel hebben gespeeld min of meer aan te tikken.
Ja.
Dus dat is een beetje de fysieke component. En verder op die event data waar jij het over hebt, waar we het zo over gaan hebben. Ik zie daar niks van terug eigenlijk, of nauwelijks iets van terug. Ik heb wel vroeger, ik had ook zo'n soort abonnement op dat Instat Scout, en dan kreeg je na de wedstrijd kreeg je
een rapportje.
Ja, een rapportje, maar een beetje best wel basale dingen. Ja. Aantal kopduels, gewonnen duels, verloren duels, balverlies, dat soort dingen. Ik had wel zelf, ik maakte een sport van, het ging over kopduels vaak. Om de ene wedstrijd was het dan 60%, dat vond ik dat heel teleurstellend. En de andere wedstrijd was het 95%. En ik wilde dat, zeg maar, ik merkte dat ik in een wedstrijd bezig was, als ik een kopduel won, van hey, dat, dan krik ik mijn percentage een beetje op. Dat is eigenlijk een beetje op een spelende manier wat ik ervan meekreeg en hoe ik ermee omging.
Verder ik had dat bij mijn lange ballen percentage. Ja. Alles op zeker spelen.
En de spits wint hem.
En dan krijg je weer een streepje erbij. Maar op dat instat kreeg je ook een soort eindscore erbij. Weet je dat nog?
Ja, als je heel goed...
Had je bijvoorbeeld 230, als je heel goed dat speelt, kreeg je 290. Dus dan kon je jezelf soort van wegzetten tegen andere mensen op je positie.
Ja, klopt. Ja, ik weet niet, helemaal hoe ze dat precies wisten te vatten, maar...
er zat sowieso iets bij, als keeper of verdediger, volgens mij, heb je dan hoeveel tegengoals je had gehad, überhaupt de wedstrijd gewonnen was, tegen wat voor kwaliteit tegenstander je had gespeeld. Er zat een of andere moeilijke formule op. Het leek me altijd best wel moeilijk in te schatten, maar ik moet zeggen dat eigenlijk best wel vaak, als je zelf het gevoel had dat je goed had gespeeld, dat het wel redelijk matchen daarmee.
Misschien een moeilijke vraag, maar hoe zou jij... hoe denk je dat voetballers data kunnen gebruiken om hun eigen spel te verbeteren?
Ja, dat wordt hieruit al direct duidelijk dat dat best wel lastig is.
Ja.
Omdat voetbal echt een super complexe sport is.
Ja.
Alles is continu in beweging. Er zijn ontzettend veel spelers vergeleken met sommige andere sporten. Je hebt heel weinig start-stop momenten. En die er zijn, die zijn allemaal toch net wel weer een beetje verschillend. Vrije trap net weer op een andere plek. Of de stand van de wedstrijd vraagt iets anders. Dus het is allemaal best wel lastig te vergelijken als je het afzet tegen sporten waar data een behoorlijke vlucht heeft genomen, zoals al die Amerikaanse sporten, baseball met name, maar ook wel basketbal en een aantal andere sporten waar het veel beter toepasbaar is.
En waar zit dan dat dan in? Omdat minder spelers zijn en dat het spel vaker stil ligt?
Ja, en omdat er ontzettend weinig wordt gescoord. Er zijn wedstrijden waar überhaupt niet wordt gescoord.
Ja.
Uiteindelijk is dat wel waar je in feite alles naartoe rekent. Alles wat je wil meten qua data, dat zou eigenlijk iets moeten zeggen over de kans dat je gaat scoren of de kans dat je een tegengoal gaat krijgen. Ja. En eigenlijk moeten alle dingen daar wel een beetje toe naar herleiden. Anders ben je vooral aan het meten om het meten.
Ja.
En dat is wat nog wel een beetje veel gebeurt in de datawereld. Dat met name begonnen wordt bij de vraag, wat kunnen we meten? En dan gaan we dat presenteren.
Ja.
Terwijl eigenlijk moet je het andersom doen, vind ik. Moet je beginnen bij het voetbal. Wat willen we weten? En hoe kunnen we dan zo goed mogelijk iets gaan meten?
Mm-hmm.
En ja, dat is precies andersom gedacht.
Ja. Klopt dat jij
ik heb nog wel een klein dingetje zeg maar, over spelers. Mm-hmm. Dus de vraag was volgens mij, wat kunnen spelers zelf?
Ja.
Ik heb wel meer dan eens meegemaakt, en misschien ook wel een beetje bij mezelf, dat spelers juist meer bezig waren met het verzamelen van de juiste data dan het spelen van een goede wedstrijd, zeg maar, als team.
Ja, vertel.
Dus dat spelers bijvoorbeeld heel erg op zoek waren naar assists, naar goals, naar sprints, passeeracties, weet je wel.
Ja.
Gewoon de dingen zeg maar, waarvan iedereen weet, dit zijn de dingen waar de meeste trainers en beleidsbepalers...
Als goed voor de statistieken.
Ja. Als ze data opzoeken, zeg maar, dan gaan ze als eerste hier naar kijken. Dat spelers eigenlijk alleen daarmee bezig waren. In plaats van gewoon met elkaar zorgen dat we die wedstrijd winnen. En dat het zeg maar niet een doel op zich is geworden.
Nee, maar dan krijg je een beetje de afweging van het eigen belang versus het teambelang.
Ja.
Ja.
Dat zit er natuurlijk wel altijd een beetje in met voetbal. Omdat we met z'n allen nog steeds een beetje op het niveau zitten. Dat we dit soort uitkomsten heel zwaar wegen. Dus goals, assists.
Is dat onterecht? Want dat is toch uiteindelijk wat een wedstrijd doet winnen of niet?
Nou, die discussie die kan je naar een hoger niveau tillen als je de data net iets anders benadert. Als je niet kijkt naar het aantal gescoorde doelpunten, maar naar het aantal expected goals.
Ja.
Dus het aantal doelpunten dat je op grond van het aantal en de soort schoten zou mogen verwachten.
Ja. Ja.
Dan wordt het al een stuk lastiger als speler om in die zin de boel te foppen.
Mm-hmm.
Want dan is jouw uitkomst alleen maar gebaat bij het nemen van betere schoten, meer schoten. En dan kan je een speler ook afrekenen op, je schiet gewoon veel te veel vanuit kansrijke posities, want je expected goals per schot wordt te laag. Dus zo kan je op een gegeven moment...
Vanuit niet kansrijke posities.
Maar wat dan ook wel interessant is daaraan, is bijvoorbeeld, als ik me niet vergis, Giacomakis in dat jaar bij VVV, die had volgens mij een hele lage expected goal rate. Dus
ja.
Dus, en heel veel goals.
Ja.
Dus daarvan zei iedereen van ja, het is een one day fly. Want, ja. want het zit gewoon mee bij hem.
Of,
ja,
of hij kan bijzonder goed afwerken. Interpreteer ik dat goed? Dus het is ja. of, het is een, of hij heeft heel veel zeg maar, geluk gehad dit seizoen. Of hij kan krankzinnig goed afwerken. Omdat hij relatief kleine kansen heel vaak weet om te zetten in een doelpunt.
Ja, ja, dat is
een fascinerend onderwerp ja. natuurlijk. Want dat gaat eigenlijk over wat schrijf je toe aan vaardigheid. Ja. En wat schrijf je toe aan geluk.
Aan toeval ja. of geluk, ja. ja, ja.
En
ja, ja, hoe ga je daarin te werk?
Nou, daar heb ik wel, ja, wel lang over nagedacht. Want dat is natuurlijk precies waar data-analyse over gaat.
Ja.
In hoeverre ja. Reflecteert iets iemands kwaliteit?
Ja.
En in hoeverre is iets toeval?
Ja, ja dus, en dat...
En eigenlijk kom je dan altijd uit op wat is de herhaalbaarheid hiervan?
Okay,
dus als ja. iemand dit in periode 1 doet... wat is dan de kans dat hij het in de volgende periode weer gaat doen?
Ja.
Nou, als je dan kijkt naar spelers die bovenmatig veel scoort hebben...
Ja.
Dat heeft maar heel weinig samenhang met wat ze in het tijdvak daarna gaan doen.
Ja.
Dus de herhaalkans van een speler die heel veel meer scoort dan zijn expected goals is heel laag.
Ja.
Dus daar komt een beetje het idee vandaan dat dat dus vaak een one-hit wonder is.
Okay.
Maar was in het geval van Giacomakis klopte dat dus niet.
Nou ja.
Waarom niet?
Nou, volgens mij heeft hij vorige week weer een transfer gemaakt. En ja, doet hij bij Celtic
naar Japan.
Ja.
ja. Maar er werd toen wel een beetje gespeculeerd over top 5 competitie. Mm-hmm. Uiteindelijk ja. is dat niet helemaal eruit dus gekomen.
Als jij dat, zeg maar, dat dossier op jouw bureau zou krijgen als data scout, ja. data analist,
ja.
Dan zou je op basis van dat dossier niet adviseren nee, om voor een topclub
alleen maar rode vlaggen.
Red flags, ja?
Ja, 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 ja. Ja, ja. Wat er nog een extra argument is wat erbij komt, is dat je waarschijnlijk ook gaat overbetalen voor zo'n speler.
Ja. ja.
Want zo'n speler en zo'n zaakwaarnemer proberen natuurlijk de maximale eruit te slepen op het moment dat hij een briljante seizoen heeft.
Ja.
Dus als je er al voor gaat, is dit niet het moment.
Ja.
Het omgekeerde is superveel interessanter. Dat je een speler vindt die veel minder doelpunten heeft gemaakt dan zijn expected goals waarde.
Ja. Ja. Ja.
Want waarschijnlijk, de kans is groot, dat hij het jaar daarna is het meer wacht? Gaat scoren ja. dan dat hij nu gedaan heeft. Want en de rest van de markt, die zullen zo'n speler eerder onderwaarderen.
Want een hoge
expected...
Of hij kan helemaal niet afwerken, maar daarom moet je eigenlijk ook nooit op alleen maar data afgaan. En moet je altijd even video checken en het liefst live een keer gaan kijken. Maar dan moet ik ook bij zeggen dat er lopen natuurlijk niet zo heel veel spelers op eredivisie niveau rond, die echt totaal geen bal kunnen raken qua afmaken.
Ja.
Dus zulke grote verschillen, dat zul je niet vanuit de speler kunnen.
Verkeerde voorwoorden, maar voor de mensen die niet helemaal begrijpen wat dat expected goals precies inhoudt, waar bestaat die formule uit? Of dat metric noem je het, geloof ik?
Want dat is een formule die uit jouw koker komt, als ik het goed begrepen heb.
Ja, ik heb een jaartje of 10 geleden mijn eerste expected goals model gemaakt. En toen was dat nog wel redelijk nieuw. Inmiddels zie je ze wel op heel veel plekken.
Ja.
En dan begint het eigenlijk steeds meer een mainstream statistiek te worden. Wat wel heel fijn is, want dan ben je dus niet meer de helft van de tijd je halve model aan het uitleggen en vervolgens to the point aan het komen.
Okay. Dat is denk ik een van de meest gehoorde statistieken.
Ja.
Bij Excelsior gebruiken we hadden ze maar als doel om minder goals en tegen te krijgen. En
ja.
hoe maak je de kans op goals tegen kleiner? Dat is zeg maar door minder kansen tegen te krijgen. Dus,
ja.
dus dat eigenlijk na iedere wedstrijd hang ik een dingetje op.
Ja.
Waarop onze eigen expected goal rate staat en die van de tegenstander.
Ja, het is in feite helemaal niks magisch. Het is eigenlijk een begrip wat iedereen die voetbal volgt wel begrijpt.
Ja.
Dat is hoeveel doelpunten verwacht je normaal gesproken op basis van de kansen die je hebt gecreëerd
ja.
of die je hebt tegengekregen.
Ja.
En eigenlijk zit dat wel in iedereen zijn hoofd. Iedereen heeft wel eens zo'n wedstrijd gespeeld dat je dacht, ja, nou, we hadden gewoon echt superveel kansen. Als
ja.
we zo blijven spelen volgende week, dan ja. komt het helemaal goed.
Ja.
Ja, dat ga je dan kwantificeren.
Ja.
En dat is eigenlijk alles wat het is. En dat kan je ook per schot doen.
Ja.
Dat je denkt, van nou, ik zie die en die doelpoging. Nou, daarvan kunnen we uitrekenen dat die in 27% van de gevallen erin gaat.
En levelt dit zich altijd, zeg maar, naargelang het seizoen vordert? Dus na 34 wedstrijden sta je wel een beetje waar je staat? Of kan het tot hele grote verrassingen leiden?
Nou, eigenlijk is in die zin een seizoen zelf nog wel een beetje te kort eigenlijk om alle variatie eruit te levelen. Dus
ja.
je hebt ook... Na één seizoen heb je nog steeds wel teams die bovenmatig eigenlijk presteren en iets hoger op de ranglijst staan dan wat ze uiteindelijk op het veld hebben laten zien.
Ja.
En andersom ook.
Ja, want wat zou bijvoorbeeld de huidige Eredivisie ranglijst er anders uitzien als je uitgaat van...
Hoe zijn jullie ervoor eigenlijk in dat opzicht?
Jullie denken heel goed.
Ik denk dat wij, schat ik zo in, en jij, misschien heb je het antwoord, ik denk dat wij iets boven ons kunnen presteren, maar ik weet niet of dat zo is.
Nee, volgens mij...
Dus het is terecht.
Niet echt, toch? Misschien iets, maar volgens mij krijgen we heel weinig kansen tegen.
Ah, je hebt over tegenkansen. Ja, oké. Okay. Ik weet het eigenlijk gezegd niet. Ik hoop dat jij...
Nou ja, in feite is het natuurlijk... Voor de ranglijst is het een balans, hè, tussen de kansen die je creëert en die je tegenkrijgt. Dus dan is het niet één van de twee.
Nee, maar als je bij één heel goed doet en de andere... Ja.
Nee, maar kijk, Sparta heeft natuurlijk een geweldig seizoen nu. Mm-hmm. Staan nu zesde. Maar als je in die expected goals getallen kijkt, dan scheelt het niet heel veel. Het is nog steeds zeker wel top half.
Ja.
En daar zitten misschien net één of twee plaatsjes meer nu dan dat het qua expected goals is.
Ja.
Dus ja, dat zit niet heel ver uit elkaar. Dat maakt de conclusie niet wezenlijk anders, dat het nog steeds echt een superlekker seizoen is.
Ja.
Dus,
voor ons zou de wereld er anders uitzien.
En ik denk dat voor Excelsior net een beetje andersom is.
Ja,
dat het gewoon best wel wat wedstrijden bij waarin Excelsior punten heeft gepakt, terwijl de kansenverhouding behoorlijk andersom was. Als je de eerste wedstrijd van het seizoen pakt, natuurlijk een schoolvoorbeeld van
de eerste van het seizoen.
Ja, Excelsior bij Cambuur uit.
Ja.
Dat werd een 2-0 overwinning met...
Ah ja,
ja,
de Van Gassel-show.
Bijna 30 schoten tegen.
Ja,
dat is een goed voorbeeld van die discussie over vaardigheid of geluk.
Ja.
Het is in die zin geluk dat als je elke wedstrijd zo presteert, dan gaat niet heel veel punten opleveren.
Ja.
Maar op die dag heeft het team het wel gedaan.
Ja.
En op die dag heeft die keeper wel die ballen eruit gehouden. Ja. En heeft hij dus die vaardigheid laten zien.
Ja, ja.
Alleen de kans dat hij dat wedstrijd in, wedstrijd uit met 27 schoten tegen steeds de nul houdt.
Ja.
Dan weet iedereen dat die kans ongeveer nul is.
Ja, dan nog even over dit. Ik zag op jouw 11 tegen 11 Twitter-account een tweet zoals dat het nogal ironisch is dat Ajax een trainer ontslaat. Uitgerekend na de wedstrijd tegen Volendam. En dat vond ik wel treffend, want Ajax ontslaat zijn trainer op basis van slechte resultaten. Maar die wedstrijd was bij uitstek zo'n wedstrijd, als ik het goed interpreteer, waarbij het volledig aan pech te wijten was dat ze niet met 3 punten naar huis ging.
Ja, in feite wel. Als je naar de kansenverhouding van die wedstrijd kijkt, en die wedstrijd heb ik ook gezien, speel hem 10 keer en Ajax wint hem 9,5 keer natuurlijk.
Ja. Maar ga je niet tekort... Ja, oké. Dat is misschien
maar wel... Maar die tweet ging heel erg over de ironie in de timing. Die tweet ging natuurlijk niet over dat dit aantoont dat ze die trainer niet hadden moeten ontslaan.
Okay.
Dat is één. En het gaat bij een voetbalclub natuurlijk wel om iets meer dingen dan alleen maar expected goal aantallen. En met 1 getalletje kan je rechtvaardigen of een ontslag wel of niet terecht is. Hè? Dat gaat ook om people management, om hoe het allerlei dingen gaat die je van buitenaf iets minder waarneemt.
Ja.
Dus dat gaat wel iets verder.
Okay. Maar ik ga ervan uit dat op basis van de prestaties van Ajax op die dag, dat je het niet helemaal terecht vindt dat de trainer op basis van die prestatie wordt ontslagen.
Ja,
ergens. Als je kijkt naar de expected goal rate bijvoorbeeld dan.
Dit was natuurlijk een beetje in het micro, omdat dit, het ging niet heel lekker met Ajax.
Ja.
En dit was het zoveelste gelijkspel op rij, dus het zat natuurlijk al heel ver aan te komen.
Ja.
Maar je hebt het ook wel in iets groter verband, hè, dat het bij sommige teams qua resultaten heel matig gaat, maar dat de onderliggende getallen eigenlijk niet zo matig zijn.
Mm-hmm.
En dat dan het moment is dat een trainer de laan uitvliegt.
Ja.
Dan komt er een nieuwe trainer. En ook al was hij er niet gekomen, zat het er natuurlijk dik in dat de resultaten weer een beetje gaan afbuigen naar de trend die toch al aan de gang was.
En dat is dan puur op de uitslag gemunt, terwijl het onderliggende eigenlijk hele goede dingen laat zien voor zijn elftal bijvoorbeeld.
Ja, en dat bedoelde ik net met de dingen gaan repareren die niet stuk zijn.
Ja, ja, ja.
Dat heeft ook allerlei nadelen om een trainer te ontslaan.
Ja.
Spreek ik dan ook niet een aantal mentale aspecten heel erg uit? Dus bijvoorbeeld gewoon... We hebben het wel eens over gehad, maar een shock-effect is iets echt. Als er een trainer uitgaat en er komt een nieuwe trainer
bij. Het zou kunnen, het zou kunnen bestaan.
Want wordt de kans, ik zeg maar iets groots. Als je een nieuwe trainer krijgt, wordt bijvoorbeeld de kans op dat je een beetje momentum creëert weer niet wat groter.
Ja, daar zijn wel wetenschappelijke studies naar gedaan die dat puur getalsmatig op een rij zetten. Uh-huh. Dus dat heb ik niet over psychologische effecten en of spelers meer hun best gaan doen en wat het met cohesie doet. Dat is natuurlijk allemaal wat lastiger van buitenaf te meten. Maar puur kijkend naar resultaten en punten, dan is dat shock effect echt super beperkt.
Ja.
Het is er heel eventjes en daarna eigenlijk niet meer. En het blijft natuurlijk best wel een genuanceerde afweging als betaald voetbalorganisatie of je wel of niet met een bepaald persoon in een bepaalde functie verder gaat.
Dus
dat gaat allemaal wel iets verder dan je kan met een laptopje verklaren of iets een goed idee is of niet. Je kan het op die manier wel gebruiken.
Maar ik vind bijvoorbeeld als het gaat over expected goals, als je dat gebruikt, degene die doelpunten maken zijn vaak de spitsen. Ik vind zelf dat, en dat heb ik zelf ook ervaren, dat wat bepaalt of je een bal wel of niet erin schiet. Ik denk dat zelfvertrouwen daar een krankzinnig grote rol in speelt. En als je bijvoorbeeld Ajax tegen Volendam zag spelen, kan je van alles zeggen over de kansen. Maar je kan ook van alles zeggen over het zelfvertrouwen wat die spelers uitstraalden. En wat ze waarschijnlijk ook niet hadden, zeg maar. En,
ja.
En wat ze nu wel weer uitstralen. En daarin is een trainer natuurlijk wel vrij bepalend.
Nou ja, daarom had ik het in die tweet ook meer over de timing dan over de beslissing zelf. Mm-hmm. Want ja, dat denk ik wel buiten kijf dat er nu dingen aan het veranderen zijn daar.
Ja.
En je kan data ook weer gebruiken om een half jaar eerder al te kijken überhaupt naar de aanstelling en de benoeming.
Ja.
En daar kan je dan ook alweer vanuit data weer vraagtekens bij zetten. Dus ja, zo kan je het op allerlei manieren inzetten.
Ja.
Oké. Nou, dat moet ik toch even horen eigenlijk. Want het is best interessant, want je hebt over Schreuder, dus een half jaar geleden is hij aangesteld.
Ja.
En de data wezen uit dat misschien niet een hele goede keuze was.
Data wezen uit.
Ja.
Ja, meervoud, enkelvoud. Wees,
ja,
we hadden afgesproken door elkaar.
Ik gooi alles erin.
Nee, wat ik een interessant gegeven vind als clubs op zoek gaan naar een nieuwe trainer of als een trainer ontslagen wordt, is om te kijken naar de lange termijn trend van expected goals van die club.
Okay.
Ja, dus dan pak je een periode van een jaar of 10 en dan kijk je hoe doet een club het qua expected goals voor en tegen onder verschillende trainers. Nou, dat kan je in een grafiekje weergeven met de trainer daaronder, allemaal balkjes. En dan die expected goal waarde voor en tegen, die zie je dan wat op en neer gaan. En dan kan je zien wat er feitelijk gebeurt op het moment dat een trainer bij een club binnenkomt. En als de trainer het goed doet, ja, dan gaat het groene lijntje van de expected goals voor omhoog. Ja. En het rode lijntje van de expected goals tegen omlaag. Dan wordt die afstand steeds groter en dan heb je dus een goed resultaat. Ja, en bij Schreuder hebben we bij verschillende clubs precies het omgekeerde zien gebeuren.
Okay.
En dat is, ja, natuurlijk in principe een soort correlatie, dus een soort samenhang in tijd. Dat bewijst nog niet per se ook een oorzakelijk verband.
Mm-hmm.
Maar het zou je in ieder geval weer wat red flags moeten opleveren. En daar kan je dan vervolgens van besluiten dat er allerlei excuses voor bestaan en dat het toch niet terecht is. Maar die nuance zou ik er wel in verwerken als ik iemand zou zoeken, ja.
Oké, dan hebben we de expected goals gehad, denk ik. Iets anders, Thomas stuurde van de week in onze chat een artikel van VI, ik denk door Pieter Zwart geschreven. Dat ging over het balverlies van Kukçu bij Feyenoord. In een specifieke wedstrijd had hij heel veel balverlies tegen PSV.
Ja.
En je weet hoe het gaat aan talkshowtafels. Hij grossierde in balverlies, et cetera, et cetera.
Ja, het een record, een persoonlijk record.
Persoonlijk record.
Hij leidde ook die goal in, hè, met de balverlies.
En dan wordt het alleen nog maar meer uitgegroot.
En dat is natuurlijk het moment wat ook bepalend is in de wedstrijd.
Ja.
Dus dat was de kapstok om die statistiek van stal te halen.
Ja, maar wat zei dat artikel?
Nou ja, het ging er volgens mij om dat Kukçu op papier 32 keer balverlies had geleden. En toen is volgens mij Pieter Zwart gewoon die momenten gaan een beetje gaan ontleden, zeg maar. En toen bleek, zeg maar, dat de manier waarop hij dan balverlies leed, dat niet helemaal strookte met het feit dat hij dan een slechte wedstrijd zou
hebben. Ja, want er zaten bijvoorbeeld een aantal corners tussen die werden weggekopt. Oké, een vinkje achter balverlies, nog een vinkje achter balverlies. Een aantal riskante dieptepases die mogelijk een goede kans zouden creëren, maar die dan net niet aankomen.
Ja, en die vervolgens door de tegenstander alsnog verwerkt werden, zodat Feyenoord de bal direct weer terug had, zeg maar.
Ja.
Dus als ik het goed heb.
Ja, dat is waar we het net een beetje over hadden. Begin je met data en kijk je wat kunnen we meten?
Mm-hmm.
Ja. Of begin je bij voetbal en zeg je wat willen we weten?
Ja.
Ja, en dit is een beetje een statistiek die begint bij data. Van ja, we zouden kunnen meten wanneer iemand de bal verliest. Nou, dan moeten we een definitie bedenken. En die moet ook goed toe te passen zijn voor die jongens en meisjes die video moeten coderen.
Ja, ja.
Dus die moet heel eenduidig zijn.
Ja.
Nou, die definitie is dan heel simpel opgesteld. Iedere keer dat de bal jouw voet verlaat en de tegenstander raakt hem, dat is balverlies.
Ja. En dat zegt helemaal nog niets over de intentie of over de kwaliteit van de paas of over het specifieke moment.
Het is dikke pech als je de corners moet nemen.
Ja.
Want die worden natuurlijk best wel vaak door de tegenstander daarna weer geraakt.
Ja.
En als je die dan allemaal meeneemt in die statistiek balverlies, dan bouw je in feite een beeld op wat mensen anders gaan interpreteren.
Ja,
ja, dat is niet.
En wat is dan een betere voorspeller of een betere statistiek om iets zinnigs over passing te zeggen?
Nou, in feite, als je weer bij voetbal begint in plaats van bij data, dan moet je eigenlijk kijken naar de balans tussen wat het een team oplevert als een speler de bal heeft en wat het een team kost als een speler de bal heeft. Als al jouw passes aankomen en je stuurt de ene naar de andere diepgaande middenvelder weg, dan levert het alleen maar dingen op.
Ja.
als iedere bal bij de tegenstander eindigt, dan kost het alleen maar dingen. Maar in de werkelijkheid zit het er altijd een beetje tussenin.
Ja.
Dus als je met modellen meetbaar kan maken wat het een team oplevert, hoe jij de bal verplaatst.
Ja.
Dus of je progressief paast, of je zuiverheid goed is in die combinatie.
Ja.
Als je dat afzet tegen het balverlies, en het ene balverlies is het andere niet.
Ja.
Als jij de bal ergens bij de corner van de cornervlag van de tegenstander verspeelt, is dat allemaal niet zo heel erg.
Ja.
Maar als jij de bal in je eigen 16 verspeelt, moet dat veel zwaarder wegen.
Ja.
Dus als je die balans meetbaar maakt, dan krijg je al een veel genuanceerder beeld.
Ja, Bruce stuurde dit van de week naar ons een fascinerende statistiek. Dit is een soort, je kunt trouwens even meekijken. Je ziet de x-as is progressieve passing per 90 minuten en de y-as is progressieve passing distance, dus de afstand waarmee de bal wordt gespeeld. En Bruce zei erbij, je moet even kijken waar Blind staat. En er is een hele kluwe van spelers, zeg maar links onderin, allemaal centrale verdedigers, weet ik veel, Rasmussen, Diaz, Upamecano, Van Dijk. Ik sta er niet bij, Marquinhos, Senesi. Ik ging zoeken naar Blind en toen na 2 minuten vond ik helemaal rechts bovenin, echt meters van de rest vandaan. Wat?
Ja, daar
heb ik gestaan.
Ja, het is een beetje alsof alle spelers de aarde zijn en Blind is de maan die, die er van afstand op schijnt.
Dus Blind staat volledig los van alles en iedereen helemaal rechtsboven. Dus 14 progressieve passes per 90 minuten en 750 yards, geloof ik, aan overbrugde afstand. Wat zegt dit? Wat zegt het over Blind ten opzichte van de rest?
Ja, maar wat ik me nog wel afvraag, we hadden het hier heel even zo voor de aflevering over.
Ja.
En toen hoorde ik Sander zeggen, kijk, alle voetballers weten wat progressieve passing is. Maar ik weet het eigenlijk niet precies. Maar wat is het gewoon, hoeveel meter je bijvoorbeeld opschuift met de bal?
Nou, je kan het op verschillende manieren meetbaar maken, maar het komt er eigenlijk op neer dat je de bal naar een betere plek op het veld verplaatst.
En die betere plek, is dat altijd hoger op?
Die betere plek, die kan je definiëren als dichter bij de achterlijn van de tegenstander. Heeft bepaalde voor- en nadelen. Je kan het ook definiëren als dichter bij het doel van de tegenstander.
Mm-hmm.
Dat vind ik zelf persoonlijk wel een handigere eigenlijk. Dus in feite komt het op neer op elke bal dichter bij het doel van de tegenstander brengen. En dan stap je even over de uitzonderingssituaties heen, dat je soms een balletje teruglegt waarmee het toch positief is.
Ja
dan dat moet je even voor lief nemen. En dat verzinkt uiteindelijk wel in het aantal wat je meet.
Ja.
Dus het komt er eigenlijk gewoon op neer, hoe vaak verplaats je de bal naar een betere plek op het veld.
En wat zegt deze statistiek dan specifiek over Daley Blind?
Terug naar dat voorbeeld van Blind, denk ik. Ja, daar staat dus het aantal progressieve passes en hoeveel meter die dan de bal ook vooruit verplaatst. Dat is natuurlijk wel een bepaalde samenhang tussen die twee dingen. Dus dat verwacht je wel. Het geeft aan hoe bizar goed hij is in passen. En met name dus ook in vooruit passen op het moment dat een andere speler niet meer vooruit zou passen. Hij is ontzettend rustig onder druk. Hij stelt heel vaak zijn keuze tot een later moment uit dan een andere speler durft te doen. En dat zie je terug in het getal, omdat hij dus vaker erin slaagt om die bal toch nog naar voren te verplaatsen.
Ja.
En dan dus ook zijn zuiverheid behoudt.
Ja.
Want alleen maar naar voren verplaatsen naar de tegenstander, dat moet een minnetje opleveren.
Ja. Misschien wel het meest interessante aspect van dit vak is scouting op basis van data. Ik denk dat heel veel mensen dat tof vinden. Misschien om het heel even te illustreren, een van onze grote helden, Cor Pot, in een aflevering van Dat Ene Woord van Feyenoord. Die is in zijn kantoor op zoek naar een nieuwe spits van Feyenoord en ziet op het scherm Lucas Prato. En heeft daar zijn oordeel over.
Kijk.
Goeie
gozer.
Goeie gozer.
Als je nou al van tevoren had gezegd, had ik een paar beelden van mezelf meegenomen. Ja. Ik heb nog zwart-wit beelden van vroeger. Strafschop kan die ook nemen. Ja. Nou, ik zie je nou voor het eerst, maar het is een hele sterke speler die een doelpunt kan maken. Speelt natuurlijk in de hele grote competitie in Argentinië bij River Plate.
Je kent het wel.
Een stukje data-interpretatie van gevorderde.
Ja. Hij kan een doelpunt maken.
Ja.
Laten we eens beginnen met de kritiek op veel data. Wij hebben met Ted van Leeuwen gesproken hier aan tafel met
Pieter Visser
onder andere. En de kritiek is al een beetje bekend. Hè? Van, als je het karakter van spelers wil zien, je moet ze zien hoe ze bewegen, of ze slim zijn, of ze lef hebben, dat soort dingen.
Ja.
Hoe is dat in statistiek te vangen? Wat kan jij met die kritiek?
Ja, in feite zijn die eigenschappen niet heel goed in statistiek te vangen.
Mm-hmm.
En dat moet je ook helemaal niet willen. Volgens mij heeft er helemaal niemand beweerd dat data een substituut is voor het analyseren van spelers zoals je dat al gewend was.
Ja.
Dus alleen... Is dat niet bij een aantal clubs wel gebeurd? Bijvoorbeeld, welke club was het? Brentford,
Michelin,
denk ik. Ja. Nee. Of is het daar gewoon een aanvulling geweest op?
Ja.
Ja, het is heel erg een aanvulling geweest op bestaande structuren.
Ja.
Michelin en Brentford zijn best wel posterboy clubs geworden van een soort van ja, data-revolutie. Mm-hmm. Ook omdat dat lekker backt en omdat dat mooi was om stukken mee in de media te slingeren. Ja. Ik ben zelf bij Michelin op bezoek geweest ook een keer met Rasmus Ankersen gesproken, die daar toen de chairman was. En bij die club gekeken en ja, gezien dat is wat ze mij ook uitgelegd hebben, best wel een kleine club. Dit ligt ook best wel in de provincie eigenlijk. Dus heeft eigenlijk niet een hele grote backing en infrastructuur. Dus zij moesten iets om hun ambitie van groei waar te maken. Mm-hmm. En wat zij heel erg omarmd hebben, is die opkomst van data in een hele vroege fase. Om daarmee een competitief voordeel te hebben ten opzichte van andere teams.
Zou je zeggen dat idealiter dat je eerst uit de data een interessante speler haalt en die vervolgens gaat bekijken?
Wat lig je hier net?
Die zolemmen is op. Ja, ik heb ook nog de hoop dat niemand het door heeft, maar dat werkt helemaal niet meer zo. Of is het dat je bijvoorbeeld je scoutingsapparaat eerst een interessante speler ziet en dat je dat vervolgens gaat proberen aan de data te staven?
In de praktijk werkt eigenlijk het beste om, vind ik, om data te gebruiken om spelers te identificeren die de moeite waard zijn om vervolgens tijd in te stoppen. Kijk, je hebt in principe data scouting, video scouting en live scouting. Maar het is natuurlijk ondoenlijk om allemaal competities te blijven live scouten. Dat is gewoon, dat wil niet. Bij video scouting kan je al iets meer dekken. En met data scouting kan je in principe met een druk op de knop de hele wereld over. Dus dat stelt je in staat om spelers te identificeren die de moeite waard zijn om vervolgens uitgebreid te gaan video scouten. En daaruit haal je waarschijnlijk weer een lijstje met targets die je serieus overweegt. Waarbij, ja, als de club dat zich kan permitteren, er ook nog live scouting plaatsvindt. Ik denk dat dat uiteindelijk het model is wat het beste werkt.
En jij hebt zeg maar zelf dit werk ook gedaan voor clubs. Misschien doe je het nog steeds eigenlijk. Kan je misschien een voorbeeld noemen van een speler die zeg maar een beetje onder de radar zo bivakkeert, maar eigenlijk een heel goed dataprofiel heeft, waardoor die nog niet zo is opgevallen bij de grotere clubs?
Ja, dat kan ik zeker. Zonder dat het nou zeg maar het hele succes van dit plan moet worden opgehangen aan één naam. Want dat is natuurlijk altijd, wordt door heel veel factoren bepaald.
Ja.
In de Eredivisie is net Osama Sarawi gekomen, Heerenveen.
Ja.
Echt fantastische data heeft die gozer. Ja. Is nog hartstikke jong. Vanuit Noorwegen. Ja. Had eigenlijk een iets hogere stap ook nog wel logisch gevonden. Nou, dat is dan een speler waar ik echt met interesse naar zit te kijken, waar ik ook alle clipjes van blijf bekijken.
En waar zit hij ook in?
Wat betekent dan, hij heeft fantastische data? Wat betekent dat concreet?
Nou, dat betekent dat hij in een competitie die toch redelijk niveau heeft, hè, in Noorwegen, dat hij daar met kop en schouders op bepaalde fronten bovenuit stak. En dan bedoel ik het creëren van kansen, zijn dribbles. Ja, dat was echt supergoed. Zijn passing is heel goed. En daarmee boekt hij dan ook nog een hoog rendement. En dat laat hij ook nog over een consistente periode zien. Mm-hmm. En vervolgens koppelen we dat eigenlijk met 11 tegen 11 ook altijd aan videoanalyse intern. Dus ik geef mijn advies aan clubs dan niet op basis van louter de data, maar een geïntegreerde mening van data en video. Dus ik huur dan ook mensen in met expertise op het gebied van videoscouting. En dan maken we samen een rapport van zo'n speler. Nou, dit zou een voorbeeld zijn van een speler die ik bij allerlei clubs zou kunnen aanbevelen.
Ja.
En ook nog voor een relatief haalbaar bedrag is hij gegaan. En dat is volgens mij een speler die... je weet nooit, zeg maar, je kan niet een briefje afgeven van nou, dat wordt 100% succes. Misschien aardt hij wel niet in Nederland of raakt hij geblesseerd. Dat kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar het is wel een speler die hele goede papieren heeft om op een gegeven moment in waarde te stijgen.
Ja.
Spectaculair seizoen te hebben en hup weer verder te gaan. Zoals Heerenveen natuurlijk recent ook gedaan heeft. Met die spits Amin Sar. Dus dat is de parallel daarmee is makkelijk te trekken. Ja.
En laten we eens voorbeeld nemen die Enzo Fernandez. Die ging voor een gigantisch bedrag naar Chelsea afgelopen winter. Ik geloof 120 miljoen of zo.
Ja.
Je hebt er ongetwijfeld naar gekeken. Is zeg maar die uitgave te verantwoorden als je zijn profiel aan data bekijkt?
Ja, nou ja, de uitgaven van Chelsea, daar kan je nog een hele podcast over maken. Ja, dat is echt ongeëvenaard dit seizoen natuurlijk, ja, met de nieuwe eigenaar. Ja, en dit soort bedragen, dat is natuurlijk ook gewoon heel erg een kwestie van vraag en aanbod. Mm-hmm. Spelletjes op de markt. Benfica, waar die vandaan komt, die weet de positie van Chelsea. Die weet hun uitgavenpatroon inmiddels. Die hebben een clausule gezet. En die clausule, daar wilden ze niet over onderhandelen. Dus daar wordt de prijs ook een beetje door bepaald.
Ja,
dus je kan niet zeg maar zeggen, een speler is die 120 miljoen waard en niet 150. Ja. Of waar ligt dan precies de grens? Dat is toch wel heel erg economie, zeg maar. Dus dat is lastig, maar het staat wel buiten kijf dat dat ook echt een genadeloze speler is, ook in de data. Wat mooier is aan de data, is dat je zo'n speler in feite al jarenlang op de korrel hebt. Want hij laat al jarenlang hele goede data zien. Heeft kort bij Benfica gezeten, maar bij River Plate was hij ook geweldig.
Ja.
Dus in feite zit je zo'n speler al jarenlang te volgen, wetende dat er een grote kans is dat er een megatransfer en echt een topclub aan zit te komen. En zo zijn er meer.
En nog een ander vraagje. Als je bijvoorbeeld jarenlang prachtige data hebt laten zien en dan vervolgens 2 jaar niet. Hoe lang blijft zeg maar een bepaalde reeks van goede seizoenen, hoe lang blijft die geld?
Dat is leuk, hè?
Heb je het over jezelf?
Nee, ik heb maar 1 seizoen gehad. Maar...
Ja.
Nog korter zeg. Ja.
Hoe groot is de kans op nog zo'n seizoen? Ja. 7 jaar later.
Ja, nee, maar die situatie komt natuurlijk heel veel voor. Als je voor een topclub werkt met alle geld van de wereld, ja, dan is zo'n speler natuurlijk af.
Ja.
Maar in de praktijk zit je natuurlijk heel vaak net in het niveau daaronder. En dan moet je eigenlijk ook wel bepaalde risico's kunnen nemen.
Ja.
Dat moet je een beetje in die zin slim aanpakken, dat je je in ieder geval bewust bent van de risico's die je neemt.
Ja.
Maar hetzelfde komt eigenlijk veel vaker voor met een speler waar maar heel beperkte data van beschikbaar is.
Ja.
Van die jochies die maken op 17, 18 hun debuut. Die spelen de sterren van de hemel. Die hebben misschien 6 keer 90 minuten gespeeld. Dat ziet er dan in data subliem uit wat ze laten zien. Omdat je dat een beetje terugrekent naar per wedstrijd. Is maar de vraag of dat volgend jaar stand houdt. Of dat het een spetterend debuut is wat een beetje weg gaat zakken naar zijn eigenlijke niveau. En dat is wel een lastigere soms.
Geldt dat eigenlijk ook voor Xavi Simons bijvoorbeeld bij PSV? Nu algemeen staat de boek zeg maar de beste speler van de Eredivisie zo'n beetje. Daar wordt zo over gesproken. Ja. Maar relatief korte periode denk ik als je het afzet tegen andere spelers.
Ja, zijn eerste profseizoen. Hè?
Ja, en hoe zou je hem eens in cijfers kunnen vangen? Ik bedoel, hoe scoort hij daarop?
Ja, als je het zeg maar in een paar woorden heel simpel wil zeggen, dan heeft hij wel echt fantastische data binnen de Eredivisie. Mm-hmm. De jongen is ook nummer 19, dus dat is natuurlijk ook wel context die belangrijk is. Eerste profseizoen. Hij zit wat mij betreft een beetje op het snijpunt, als ik puur naar data kijk, een beetje op dat snijpunt van een hele kleine sample size en ja, nog niet helemaal betrouwbaar te geloven, gaat nu steeds meer naar, dit is hem wel. En hoe meer informatie erbij komt, hoe zekerder je het weet.
Ligt dat eraan dan dat hij gewoon zo goed presteert dat je niet bijvoorbeeld data van 3 seizoenen nodig hebt voor hem? Of is soms gewoon 1 seizoen genoeg datawijs?
Nou ja, in principe is bij de meeste spelers 1 seizoen absoluut genoeg. Maar het is ook niet zwart-wit in de zin dat er echt een afkappunt is van nou weten we het. Het wordt steeds duidelijker. En hoe langer je wacht met het verzamelen van informatie, hoe groter de kans dat je als club natuurlijk te laat bent. En dan zijn er veel meer clubs. Of dan is hij überhaupt al weg. Dus je moet ook onzekerheid accepteren als je grote talenten wil recruteren. Bij Xavi Simons is natuurlijk ook nog de eye-test. En die zie je regelmatig spelen. Ja, dan zie je ook fantastische dingen. Mm-hmm. Dus dat sluit allemaal mooi op elkaar aan. Dus dan wordt het beeld ook al sneller betrouwbaarder. Ja, je ziet in zijn data gewoon geweldige dingen. Die jongen die heeft een enorm scorend vermogen. Zijn dribbles zijn fantastisch.
Omdat hij creëert veel kansen voor zichzelf en voor zijn team, of hij zet heel weinig kansen snel om in een doelpunt? Of is dat allebei zo eigenlijk?
Nou, met name zijn aantal expected goals is goed. Zijn dribbles zijn goed.
Ja.
Wat in zijn geval misschien nog wel wat beter kan, is zijn passing. En ook, wat wel een interessant concept is eigenlijk, dat is een beetje een Engelse term, maar de usage rate. Dat is een beetje een basketbalterm. Maar dat is hoeveel van de aanvallen van zijn team lopen via hem.
Okay.
Ja, dat heeft natuurlijk het team effect op. Mm-hmm. Maar daar heeft hij zelf ook effect op met zijn loopgedrag, met aanbieden. Ja, daar zou hij nog kunnen verbeteren. En als je dat nog verbetert, zowel hij als PSV, ja, dan krijg je nog een hoger rendement. Ja. En zo krik je dan zijn expected goal waarde, zijn expected assist waarde omhoog. Ja. En dan gaan vanzelf ook die output, waar we het net over hadden, zijn goals en assists omhoog. Ja. Dus ja, daar ligt natuurlijk van allerlei ruimte om nog te verbeteren. En zo kan je die data gebruiken om met een speler concreet te werken aan verbeterpunten. En die, ja, kan je ook weer meetbaar maken. En als je zijn balcontacten afzet tegen balcontacten van andere erkende topspelers. Tadic, Messi bij PSG. Mm-hmm. Ja, die zitten echt flink stuk hoger qua balcontacten.
Meer, ze hebben meer balcontacten.
Veel meer balcontacten.
Okay.
Dus ja, dat zou een van de dingen zijn waar je aan kan werken.
Ja.
En dan moet je genuanceerd mee omgaan in de zin dat je denkt, ja, hoe kunnen we dat dan doen? Je komt er niet door te zeggen, nou jij maar eens wat vaker balcontacten.
Ja.
Nee, daar moet je wel een plan voor hebben. Ja.
Zegt dat altijd iets aan het aantal balcontacten?
Nee, dat is niet een parameter op zich. Maar als ik puur naar het specifieke profiel van Simons op dit moment kijk,
ja,
denk ik dat daar de ruimte ligt. Dat hij dus, ze noemen dat wel dwingender en dat soort facetten. Ja, ja. Zo kun je dat dan gaan noemen, ja. Dat valt een beetje weg als je alleen de highlights kijkt. Want dan zie je natuurlijk kleine dingen.
Ja.
Maar daarvoor moet je de volle 90 minuten van hem steeds zien.
Ja.
En ja, data kan dan helpen om dat beter zichtbaarder te maken.
En tot slot, hoe denk je dat de toekomst eruit gaat zien? Gaat dit steeds meer geïntegreerd worden? Gaan we dingen te weten komen die we nu nog niet weten? Bijvoorbeeld, heb je enig idee daarvan?
In feite is dat al aan het gebeuren. Zonder dat iedereen dat misschien met zoveel woorden ziet. Maar er zijn al best wel veel dingen in het voetbal aan het veranderen. En ik denk dat dat ook komt doordat clubs op een andere manier met tactiek en spel omgaan. Een simpel voorbeeld is het aantal schoten per wedstrijd. Dat zit al jarenlang in een dalende trend. Omdat de schoten die...
Ricardo Moniz had het al voorspeld, hè?
Ja.
Nee, juist niet.
Ja, die zei toch altijd, we moeten veel meer op doel schieten. Uit alle hoeken en standen.
Ja. Als je kijkt naar het aantal schoten per wedstrijd in grote competities over de laatste 10 jaar of zo, dan is dat gewoon steeds meer aan het dalen. Terwijl de kwaliteit van die doelpogingen steeds verder stijgt.
Okay.
Dus je ziet steeds meer teams zijn doordrongen van het feit dat een wedstrijd beter te winnen is door net iets verder door te spelen om een, ja, goede kans te creëren. Mm-hmm. Dan om veel op doel te schieten.
Ja, dat had je niet voorspeld.
Maar het zit ook, in genuanceerdere dingen. Hè. Je hebt het verhaal van Liverpool een paar jaar geleden, die volkomen zijn afgestapt van het adagium dat de verdedigers worden aangemoedigd om schoten te blokken. Omdat ze hadden ontdekt dat er ook best wel veel negatieve gevolgen aan dat blokken hangen. En dat er vaak schoten worden geblokt die een keeper toch al pakt.
Ja, precies.
En dat is wel interessant.
Wat zegt dat dan?
Nou, dan krijg je minder corners tegen.
Okay.
Krijg je minder doelpunten tegen door ballen die van...
Ja, maar specifiek over dit, maar of dat de bal van richting wordt veranderd en alsnog...
Ja, of door je benen wordt hij denk ik vaak geschoten.
Ja. En wat is dan het... En dus die verdedigers worden opgeleid door juist meer te schermen?
Ja, minder blokken.
Ja, precies.
Niet. Dus als je een soort van keuzemoment in zit, dat is natuurlijk... Soms is het een reflex, maar soms zit er een soort van keuzemoment in.
Ja.
En als je dat goed traint, kan je dus het aantal bloks juist omlaag brengen.
Ja.
Je hebt het ook met sommige teams.
Ja, er wordt meer schermen. Dus je krijgt meer dat er een verdeling komt tussen keeper en verdediger.
Ja, je gaat van een vlak verdedigen
in plaats van hoek af en je maakt de hoek
klaar. Terwijl we nu nog lopen te pronken met 12 schoten geblokt gisteren.
Ja, nee, precies. Maar dat zijn kleine voorbeelden van waar het spel wordt veranderd. Nog niet radicaal, maar wel een beetje wordt beïnvloed doordat onder andere met data anders tegenaan wordt gekeken.
Ja.
En, dat is een voorbeeldje daarvan.
Oké.
Je hebt natuurlijk een aantal formules gemaakt nu en ontwikkeld. Is er eentje, een soort code die je nog niet gekraakt hebt, maar waar je van droomt om hem wel te kraken?
Ja, in feite is dat het samenraapsel van alles wat er op het veld gebeurt. Wat je bijvoorbeeld in een makkelijk meetbare sport als baseball wel hebt, is dat je in feite kan uitrekenen hoeveel gewonnen wedstrijden een speler per seizoen aan een club toevoegt. Dus daar heb je een getal, wiskundig berekend met formules. Van nou, als ik nou die en die speler bij mijn club haal, in plaats van die en die speler, dan gaan we 2,5 wedstrijd per seizoen meer winnen.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk de eindafrekening. En dat geeft een waarde aan voor zo'n speler. En dat is in die sport heel bepalend geworden voor het salaris wat ze die speler gaan bieden.
Ja,
dat ontbreekt in voetbal. Ook omdat voetbal zo complex is. Omdat iedereen door elkaar heen loopt en weinig start-stopmomenten.
Ja.
Is het heel lastig uit te rekenen Als ik die middenvelder door die middenvelder vervang, ja, dan gaan we een wedstrijd meer winnen per seizoen. Ja. Dat ontbreekt nog op dit moment. Ik denk ook niet dat dat heel binnenkort wel bestaat.
Jij bent dat sleutelen daar.
Ja, is dat iets wat je hebt in je zolderkamertje als je een uurtje vrij hebt of 's nachts ineens een ingeving krijgt?
Nou, ik heb er wel wat tijd in zitten, maar ik denk dat ik die noot niet in mijn eentje ga kraken.
Mooi man. Super interessant. Ik denk dat we hebben nog lang niet eens alles besproken van data, maar wie weet komt het nog
absoluut.
Een keer.
Dat kan ook niet.
Je kent de podcast, dus je weet dat wij iedere week afsluiten met een rondje aanraders van de week. En je hebt eigenlijk de hele aflevering al een boek voor je neus liggen.
Ja. Ik heb hem een boek meegenomen.
Ik ben niet van plan om na het drinken Isolemmen aan te raden.
Nou ja, hij staat hier. Hè. Ik kan wel even een slokje doen voordat ik aan mijn boek begin.
Ja, lekker is die.
Toch lekker, hè?
Zo, aatje erin.
Zeg het maar.
Het boek wat ik heb meegenomen, dat heb ik gedaan omdat het een beetje een snijpunt is van wat ons hier met z'n allen bindt. Hè? Dus ik weet dat Maarten van de boeken is. Zit hier met z'n allen voor het voetbal natuurlijk. En de persoon waar dit boek over gaat, die is ook dokter, net als ik. Mm-hmm. En dat was de aanvoerder van het Braziliaanse team van 1982, Socrates.
Ja.
Daar is een fantastische biografie over geschreven. Die man die heeft een leven geleid waar eigenlijk meerdere levens in zitten. Voetballer, politiek activist, dokter, maar ook vervent kettingroker en alcoholist.
En dat is waar Thomas en ik loskomen.
We verbinden elkaar.
Het is een fantastisch geschreven boek. Dus iedereen die iets met voetbal heeft of op een leuke biografie wil oppakken, originele biografie, die moet deze maar eens doen.
Oké, cool.
Mooi. Dr. Socrates.
Dr. Socrates.
Het was dit weekend Super Bowl weekend. En dat is niet iets waar ik echt voor ga zitten. Ik weet niet of een van jullie dat volgt of kijkt.
Nee.
Maar dan gaat het altijd over die halftime show. En dat was dit jaar van Rihanna. Ik zag het allemaal weer grote berichten over dat het zo geweldig was. Maar een deel van die show waar ik bijna niemand over hoorde, maar toevallig een videootje van zag.
Show.
Denk dat show? Ja. Broes, wat is er, man? Broes lag maar alleen op mij tegenwoordig. Nou, een deel van die show. Waar wat minder aandacht voor was, dat is voor aanvang van die wedstrijd wordt het Amerikaanse volkslied gezongen. En dat werd dit jaar gedaan door Chris Stapleton. Die kan je kennen van Tennessee Whiskey, onder andere.
Voor aanvang van iedere sportwedstrijd in Amerika wordt het volkslied gezongen.
Serieus? Misschien is het nog wat geleerd. Ja. Maar wat ik mooi vind daaraan is dat ze... hij doet dat alleen met zijn gitaar erbij, heeft een geweldige stem. Maar er lijkt een soort van moment te ontstaan waarin die spelers even ruimte hebben om... Kijk, ze moeten een grootste prestatie gaan leveren. Het is natuurlijk een hele best wel agressieve sport. Waar heel veel fysiek wordt gevraagd. Maar er lijkt een soort van momentje van bezinning te zijn. En ruimte te ontstaan waarin iedereen beseft zeg maar, wat hem te wachten staat. En hoe bijzonder dat moment is. Dus ook, volgens mij waren er twee broers. Waarvan de ene bij het ene team speelde en de andere bij het andere team. En eigenlijk ook alle belangrijke spelers. Iedereen die barst een soort van in tranen uit tijdens dat volkslied. En dat was heel, ik vond het heel mooi om te zien. Het was ontroerend. Het is een filmpje op Twitter, dus die zal ik even delen.
Oké. Okay. Thomas?
Ik ben een beetje op de comedian tour gegaan. Vorige week natuurlijk Jiske Vet. En deze week wil ik de mannen van de radio aanraden.
Ja, dat is geweldig. Ja, echt geweldig.
Zo Hans Theeuwen, toch?
Ja, Hans Theeuwen, Theo Maassen en Pieter Bouwman, als ik het goed heb. Die maakten met z'n drieën een soort van... fictief, ik weet niet of het ooit echt uitgezonden is, maar in ieder geval mijn gedachte is het fictief radioprogramma waarin altijd een luisteraar de presentator belt en de meest krankzinnige gesprekken ontstaan. En eentje gaat bijvoorbeeld over een ondankbare plant, waarin het verhaal uiteindelijk is dat de plant zijn eigenaar het huis uit heeft geschopt en zijn leven heeft overgenomen. Een ander gaat over een man die belt. Die zegt dat hij Louis van Gaal is. En dat degene die op televisie, die de Champions League heeft gewonnen en de coach van Ajax is, dat die doet alsof die hij is. Mm-hmm. Want zulke soort krankzinnige gesprekken ontstaan er. En de mooiste, een van de mooiste vind ik FC Winterboys. Dat gaat over, dat is Theo Maassen, die trainer is van FC Winterboys. En die had wel wat aan een data-analyst kunnen hebben. Dus dat is mijn
aanrader. En te zien op YouTube, hè, geloof ik.
Ja, er staan een aantal afleveringen volgens mij ook op Spotify.
We hebben ooit een keer een stukje uitgezonden volgens mij in de podcast. Ja. Ooit een keer.
Ja. en op YouTube kan je een hoop vinden.
Ja, okay. Ik zal het linkje naar Winter Boys in de show notes zetten.
Ja, als het over dit onderwerp gaat, dan heeft iedereen het altijd over Moneyball, de film. Ik had hem nog nooit gezien eigenlijk. Jullie wel ongetwijfeld, Maarten weet niet zeker. Ja, dus ik ben gisteravond gaan kijken voor het eerst. Ik kende het concept. Jij hebt hem ook niet gezien.
Jawel, zeker. Met Brad Pitt.
Ja, Brad Pitt.
En die andere?
Weet ik niet. Brad Pitt op de voorkant.
En die andere, Netflix. Die kleine, hoe heet die?
Jonah Hill, daarnaast. Hè?
Jonah Hill.
Dus die spelen, hij speelt Billy Bean, een soort eigenaar van een baseballteam die de club gaat runnen aan de hand van data. En ja, ik vond het, ik had het dus nooit gezien. Ik vond het een hele toffe film. Hij is gewoon op Netflix te kijken. En je ziet ook vooral de discussie tussen die nieuwe school die het op basis van data willen doen. En die conservatieve krachten die ook in die club zitten. Hè? Oude mannen die al 50 jaar gewend zijn om te scouten op basis van intuïtie, onderbuik en zicht. Dat is een mooie botsing. En uiteraard zit ook nog een soort spanningsopbouw in, want het gaat eerst natuurlijk totaal niet goed, slecht zelfs. En daarna zie je een soort stijgende lijn. En ik heb het idee dat toch heel veel clubs, ook, we hadden het net over Midtjylland en Brentford, dat die toch altijd met dit in het achterhoofd die club toch een beetje willen omvormen. Dus het is een mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen uitpakken. En heeft uitgepakt, want het is waar gebeurd. Dus ja, Moneyball, tof film. En gewoon op Netflix te zien. En we sluiten af met een liedje. En ik hoop dat jij ook iets voor ons hebt. Droge monden, ja. Klopt, even aardje. Ja.
Heel de aflevering.
Ik moet je nog om af te sluiten.
Nee, ik heb gekozen voor een nummer waar ik ooit live bij geweest ben. Mm-hmm. Dat was een magische avond waar ik met mijn vrouw nog mooie herinneringen aan beleef. Dat zij op die dag te horen had gekregen dat zij ook kon starten met de opleiding tot chirurg. Mm-hmm. Dus voor ons echt een bepalend moment in het leven geweest. En toen hadden we toevallig 's avonds kaartjes voor Kiteman.
Ja.
En toen zijn we in Oosterpoort naar Kiteman live geweest. En toen speelde hij daar dat nummer Sorry. Mm-hmm. Wat een jaar of 10, 12 geleden echt heel wild in Nederland rondging.
Ja,
dat luister ik nog steeds regelmatig. Dat vind ik echt een magisch nummer.
Ook mooi dat je dat op Valentijnsdag dan brengt. Dat is een soort liedje wat jou en je vrouw met elkaar verbindt.
Ja.
Sorry van Kiteman. Tof, daar gaan we mee uit. Dankjewel voor je komst goed, goede reis terug naar Groningen.
Dankjewel, graag gedaan man.
En thanks voor het luisteren weer.
Tabé.
Thanks.